minder standaard kerstliedjes gekozen. Maar eigenlijk zijn al die christelijke liederen gewoon kerstliederen. Dus we beginnen met het Feest van Genade.
Zoon gaf en wie in hem gelooft gaat niet verloren, ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt. Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde om ons te redden van onszelf. Dus kijk, de deur staat voor ons open, God doet ons binnen.
Jullie hadden nu misschien, in ieder geval de trouwe celebration-gangers hadden Jur hier verwacht. Maar die staat in de file, dus die komt nog wel. En hopelijk horen we nog even vanavond, maar hij is er nog niet. We zeiden vanavond al van, joh, wat kan er nog misgaan? Hè? We hebben een keer het geluid gehad dat niet zo lekker liep. De beamer vorige keer. Wat gaat er nu mis? Nou, Jur dus.
En de stroom viel uit.
En de stroom viel nog even uit met repeteren. We dachten dat was hem, maar ja. Welkom allemaal, speciaal welkom ook voor Anne komt uit Zwolle. Gaat zometeen wat vertellen over het thema in verwachting. Ik wil graag met jullie even tot rust komen en samen bidden. Heer God, dank u wel dat we hier nu mogen zijn, Heer, op dit feest van genade. Dank u wel dat u uw eigen zoon gaf, Heer, zodat wij naar huis mogen. Zodat we geadopteerd mogen worden in uw familie. Wat een voorrecht is dat, Heer. Wat we de komende tijd mogen beleven met elkaar en wat we mogen herinneren. Heer, wilt u het nu ook in onze harten leggen. Wat voor wonder dat is, Heer, dat we bij u mogen horen. Wilt u onze harten tot rust brengen. Heer, dat we ons echt op u mogen richten. Alles van de afgelopen week, van de komende week, de zorgen, de spanningen. Heer, wilt u ons helpen om het even los te laten. Zodat we echt een ontmoeting met u mogen hebben. Heer, wilt u wij met uw Heilige Geest, Heer, door ons heen. Zodat we uw aanwezigheid mogen ervaren. Mogen weten dat u er bent, Heer. Wilt u ons vullen, Heer, en ons hart opnieuw in vlam zetten. Heer, wilt u ons zegenen? Heer, alles wat wie er vanavond is, Heer, iedereen weer een taak heeft, dat er niks kan afleiden. Heer, dat we al onze aandacht aan u kunnen geven, Heer. En u de eer en de glorie, Heer, alle aanbidding kunnen geven die u zo verdient. Heer, dat uw naam vanavond geheiligd mogen worden. Amen.
Lijkt heel ikgericht. Heer Jezus, hier zijn wij in uw aanwezigheid. Het gaat om hem en hij heeft ons eerst lief gehad en daarom kunnen wij zingen. Wij hebben u lief.
Jezus, wij roepen u aan.
heel ons hart zingt. Wij hebben u lief. Wij hebben u lief. Hoogste Koning, ons lied is voor u. Heel ons hart zingt. Wij hebben u lief. Wij hebben u lief. Alles adem geeft, laat mij zien wat waarde heeft voor u. Het mooiste lied, nog wel duizend voor mijn keer. U verdient al zoveel meer, veel meer.
kijken, Nick.
Ja, Anne, ik wil graag met jou een kort zegengebed voor je uitspreken, voordat je met ons het woord gaat delen. Vader in de hemel, dank u wel voor Anne dat hij hier is, vanavond bij ons. Vader, u hebt hem gezegend in de voorbereiding, u hebt hem woorden gegeven in zijn hart. Heer, ik wil u vragen of u nu met hem wilt zijn, hem de rust wil geven, de woorden in de mond wil leggen die hij te spreken heeft door u heen. En wilt u ook onze harten openen, Heer, dat ze de woorden mogen landen, de woorden die u tot ons gezegd hebt. Heer, dat die mogen landen in ons hart en als zaadjes mogen opbloeien, Heer. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Amen. Ja.
Goedenavond, lieve broers en zussen. Wat fijn om hier te zijn. Ik voel me even zo vrij om deze kant op te plaatsen. Volgens mij ben ik hier een keer eerder geweest, maar ik kon me niet helemaal goed herinneren hoe lang het geleden is. Dat kan zomaar een jaar of 8 geleden zijn misschien. Maar als dit gebouw hier al langer dan 8 jaar staat, of minimaal 8 jaar, dat is volgens mij wel zo, hè? Ja, dan ben ik hier eerder geweest, volgens mij. Ik woonde toen al in Zwolle, ik woon nog steeds in Zwolle. Niet voor heel lang meer. Ik woon inmiddels 14 jaar in Zwolle, samen met mijn vrouw Mirjam en onze 5 kinderen. Oudste zit nu in groep 8 en juist dat is reden voor ons om in ieder geval tot aan de zomervakantie in Zwolle te blijven wonen, zodat zij groep 8 af kan maken. Ik ben in het dagelijks leven docent bij Hogeschool Windesheim, docent recht. Ik ben jurist van origine, maar ook al die jaren, die 14 jaar, ga ik gemiddeld zo'n 40 keer per jaar voor ergens in den landen. Ik ben zelf verbonden aan de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle, daar mag ik ook regelmatig voor gaan, komende zondagochtend bijvoorbeeld. Maar daarbuiten ook veel, ook in de gereformeerde kerken, maar ook in de wat meer vrije groepen. Vanochtend was ik nog in Huizen, of in Duiven bij Arnhem, in een evangelische gemeente. We komen ook in baptistengemeentes. Nou, en er is afgelopen jaar is er een gemeente geweest in Leeuwarden, de plek waar ik geboren ben. Stadskerk de Wijngaard, een grote baptistengemeente. En die heeft mij gevraagd of ik daar voorganger wil worden. Nou, ik heb daarna lang beraad ja op gezegd, samen met Mirjam uiteraard. De kinderen waren in eerste instantie uiteraard iets minder enthousiast. Ik had niet anders verwacht. Ik had niet verwacht dat zij zouden zeggen, yes, we gaan Zwolle verlaten, we gaan naar Leeuwarden toe. En dat doen ze ook nu nog niet, 2 maanden nadat ze te weten zijn gekomen. Maar ik merk wel gelukkig dat er iets meer berusting is bij hun. En dat de aanvankelijke, boosheid, verdriet, zeg het maar, wat er allemaal speelde in die kinderhartjes en waar ik me alles bij voor kan stellen, want het is niet niks om als gezin te verhuizen en toch voelen Mirjam en ik mij ons geroepen om die kant op te gaan. Dus dat betekent dat ik aan het eind van het voorjaar, tegen de zomer aan, dat ik mijn baan bij Windesheim op zal zeggen en dat we naar Friesland gaan verhuizen. Nou, dat is even een korte intermezzo, want ik kom voor iets heel anders, niet om jullie dit te vertellen, maar er is mij gevraagd om bij deze celebration wat te vertellen over. We bevinden ons in derde advent. Hè? Vanochtend is dat vast in de dienst ook wel genoemd. Derde advent. Even over die derde kaars werd vanochtend vast aangestoken. Even over het woordje adventkomst. Adventus vanuit het Latijn. Ja, eigenlijk zijn we met z'n allen in verwachting, zo zou je het kunnen zeggen. We zijn in verwachting. En als je aan het woordje in verwachting denkt, dan denk je ergens bij jezelf, ja, weet je wat, we zijn nu 4 weken per jaar, zijn we als gemeente, als kerk van de Heer, zijn we in verwachting. Maar we weten al lang wat er gaat komen. Ik bedoel, dat is geen verrassing voor ons. Mijn schoonzusje kreeg een paar dagen geleden haar eerste kindje. En zij was 9 maanden, of misschien mag ik wel mooier zeggen, met Bijbelse taal 40 weken. 40 weken was zij in verwachting. En ja, dan weet je niet wat er komen gaat. En afgelopen donderdagavond kregen we een berichtje, of zo'n WhatsApp-gesprekje. Dat kan dan tegenwoordig in een groep notabene, in de groep van mijn schoonfamilie. Zit je in 9:15, neem je hem op, zit je gewoon in een groep met 8 mensen, waaronder dat je door je camera een babytje ziet. Dat is bijzonder van deze tijd. Maar zij was in verwachting en samen mochten zij voor het eerst vader en moeder worden van een gezond jongetje. 9 maanden in verwachting. Maar nou neem ik jullie mee naar de Bijbel, naar de tijd van het Oude Testament, want dat volk van God was niet 4 weekjes in verwachting, zoals wij dan in de tijd van Kerst. Ze waren ook niet 9 maanden of 40 weken in verwachting, zoals een vrouw die een kindje verwacht. Ze waren ook niet 90 jaar, maar wel meer dan 1000 jaar is dat volk van God in verwachting geweest, niet wetende wat ze zouden gaan krijgen, maar wel levend vanuit de belofte die God door zijn profeten gegeven had aan het volk. En dat was in de tijd dat onze Bijbel heeft zo'n mooie kaft gekregen. En daar zit ons Oude en ons Nieuwe Testament in. Maar voor de Jood die leefde natuurlijk in die tijd alleen met de boekrollen van wat wij dan noemen het Oude Testament. Die boekrollen die er een beetje zo uitzagen. En die je niet als Jood zomaar thuis in de kast had liggen. Maar die dan in de synagoge of in de tempel lagen. En waar dan uit werd voorgedragen. En ik stelde me zo voor het plaatje dat hier een woord uit Jesaja, dat er een oude opa van, nou, ik geef hem 80 jaar, die zit met zijn kleinzoon op zijn schoot. En die zegt het als ware dat kleine mannetje in zijn oren voor, dat dit in Gods woord staat. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger, ze zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Dat wisten de mensen dus al 700 jaar voor dat moment dat Jezus geboren is. En dan lees je in Jesaja 9, dan moet je je voorstellen, 700 jaar. Dus dat kleine mannetje dat net is voorgelezen door zijn opa, die wordt zelf vader, die wordt zelf opa. En die zit dan op een gegeven moment met een kleinzoon of een klein dochtertje op zijn schoot, zit hij Jesaja 9 vers 1 en 2 voor te lezen. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Of dat kleine jongetje of dat meisje dat helemaal begrepen heeft, die taal, dat weet ik niet. Maar die opa, die zal het zijn kleinkind hebben willen imprenten en meegeven. Die verwachting waar een Jood mee leefde. De verwachting, we weten niet wanneer het gaat komen, maar we leven met de realiteit dat God beloftes heeft gedaan dat er zo'n lang verwachte koningszoon gaat geboren worden. Verderop, hè, dat kleinkind dat wordt groter, dat wordt zelf vader en dat wordt op een gegeven moment zelf opa en die krijgt weer kleinkinderen. En dan gaat hij het voorlezen, het juk dat op hun drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Dat kleinkind wordt weer vader, wordt weer opa. Echt, er gaan eeuwen voorbij, hè, dat het volk heeft geleefd met die beloftes. En dan die woorden die we elke kerst weer zingen of voorlezen of aanhoren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. 700 jaar voor de geboorte van Jezus zijn deze woorden opgeschreven. En de Jood en de Jodin hebben met die woorden geleefd al die eeuwen door. Wat voor verwachting hebben zij gehad? Met welke verwachting hebben zij geleefd? Het volk was in verwachting. En ik zat te denken, zou het er misschien zo hebben uitgezien? Het plaatje waar ik aan moest denken was het plaatje van de leeuwenkoning, de Lion King. Dat leeuwenwelpje geboren is, Simba. En die wordt dan op zo'n grote rotsplaat, wordt hij met een soort aanzwellende Disney muziek. Die muziek die aanzwelt, wordt die, terwijl het hele dierenrijk zich onder die rotsplaat verzamelde. Alle dieren zijn daar verzameld, want die weten, het koningskindje wordt gepresenteerd. En dan loopt die aap, die loopt daar met dat welpje naar voren en dan is het als het ware, huppatee, dan gaat hij de lucht in en dan krijg je die muziek, die zwelt maar meer aan. En wat krijg je vervolgens, het plaatje dat alle dieren face down on their knees, als het ware. Ze buigen in aanbidding neer voor die koningszoon. Ach, Heere God, het gaat er toch een beetje zo uitzien. Toch, als die goddelijke held, als die vredevorst, als die geboren gaat worden, dan gaat het er toch een beetje zo uitzien, Heere God. 700 jaar voor de geboorte van Jezus is het opgeschreven. Is het laatste Bijbelboek van ons Oude Testament, is de laatste punt gezet. Heb je nog 400 jaar dat de stem van God niet te horen was? 400 stille jaren. Geen profetie klonk, geen woord rechtstreeks vanuit de hemel naar de mensen toe. Het enige wat de mensen hadden, dat waren die boekrollen, die Torahrollen. Dus gingen ze maar weer lezen wat hen bekend was gemaakt. Dus lazen opnieuw, die opa las aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen voor, wat er in Jesaja geschreven was. En dan het moment dat Zacharias een kindje krijgt. Een zoon, Johannes. Een paar maanden voor het moment dat Jezus geboren werd. En dan komen die woorden vanuit de hemel, die klinken wel weer. Want mensen gaan visioenen zien en mensen gaan beelden zien en mensen gaan profeteren. En wat profeteert Zacharias dan? Dan moet je opletten wat hij profeteert. Een reddende kracht is voor ons opgewekt, is zijn zoontje net geboren. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, Lucas, zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het was op een koude januari morgen 2007 op een metrostation in de Amerikaanse stad Washington. Een jonge man pakt het teerste en subtielste instrument van alle instrumenten uit een koffer, een viool, en begint enkele van de teerste en subtielste vioolwerken ter wereld te spelen die er bestaan. De sonate Et partite per violino solo van niemand minder dan de grote Johann Sebastian Bach. Hij speelt 3 kwartier. Veel mensen passeren hem, de meeste op weg naar hun werk, dus gehaast. Soms blijft iemand even luisteren, vooral kinderen, die willen wel even blijven staan. Maar telkens trekken hun ouders hun mee, want ze moeten door. En zo nu en dan gooien mensen wat geld in de hoed van de vioolspeler. En na die 3 kwartier kan de balans opgemaakt worden. Ruim 1000 mensen zijn voorbijgekomen. In totaal hebben 7 mensen eventjes geluisterd. Ongeveer 25 mensen hebben wat geld gegeven, al met al zo'n $32 verdiend. En aan het eind van de 6 stukken stopt de man met spelen en wordt het stil. Niemand applaudisseert en slechts 1 persoon, een vrouw, geeft opgetogen aan de violist te herkennen. En zij geeft hem dan ook meteen $20. Dit was een sociaal experiment van de Washington Post. De vraag was, hebben mensen in de drukte van het bestaan oor voor wat werkelijk uitzonderlijk is? Niet dus. Want deze jonge man die net speelde, was, lukt die? Deze jonge man die speelde, was Joshua Bell, een van de grote violisten die er momenteel op deze aarde rondlopen. Hij speelde op een Stradivarius, die 3,5 miljoen euro waard was. En 2 dagen daarvoor speelde hij in een uitverkochte orkestzaal voor een publiek die gemiddeld $175 had uitgegeven om erbij te zijn. En het eindigde met een staande ovatie. Maar hier dus niet. Maar Heere God, u hebt mensen toch gemaakt? U hebt mensen gemaakt. U heeft dit onderzoek van de Washington Post toch niet nodig om te weten dat het zo werkt met mensen. Dus als u uw pronkstuk, uw eigen zoon geboren laat worden, dan gaat u dat toch niet op de manier doen die u gekozen hebt. Want uw zoon werd geboren tussen het schorrimorrie. Letterlijk, het schorrimorrie. Weet je waar het woord vandaan komt? De os en de ezel. De os en de ezel. Schorrimorrie. Ons Nederlandse Jiddische woord, schorrimorrie, komt letterlijk van de os en de ezel. Nou, die zijn uit Jesaja 1 vers 2 gelopen. De os kom je daar tegen, de ezel kom je er tegen, de voerbak kom je er tegen. Al 700 jaar voor de geboorte van de koningszoon werd de plek waar hij geboren zou worden, werd al getekend. Schorrimorrie. En Heere God, meent u nou echt dat u herders gebruikt om die boodschap de wereld in te blazen? De boodschap van uw geboorte? Herders, dat zijn onbetrouwbare lui. Ik ben docent rechten. Ik moest ontdekken, tot mijn ontsteltenis, dat in de tijd dat de Bijbel, dat het reddingsverhaal van Jezus is opgeschreven, dat in die tijd het getuigenis van een herder bij een rechtbank niet meetelde. Al zou je met 100 getuigenissen van herders aankomen, niets zou meetellen, want die lui waren onbetrouwbaar. Kon direct door de prullenbak, kon direct de prullenbak in. Getuigenissen van herders telden niet mee voor het bewijs. En waar kiest God nou voor? Om zijn pronkstuk geboren te laten worden in een voerbak tussen de schorrimorrie. En hij schakelt herders in als belangrijkste ooggetuigen om dat heilsfeit de wereld in te blazen. Want de mensen moeten het weten, toch? De Heere God wil een wereld veroveren. Heere God, u had bij winden zijn moeten studeren. Dan had u gehoord van marketing en communicatie en uitgekiende strategische marketingplannen. En dan had u journalistiek kunnen studeren. En dan had u kunnen ontdekken hoe het werkt met hoe je nieuws de wereld inzendt. En dan had je massacommunicatie kunnen studeren. En allemaal handige studies kunnen doen om beter te weten hoe dit beter aan te pakken dan dit, Heer. Want dit klinkt als een slecht idee. De Heere God heeft in al zijn wijsheid voor dit plan gekozen. En het wonderlijke is dat die geboorte van de Zoon van God in die stal bij Bethlehem, in die voerbak, dat is het scharnierpunt geworden in onze wereldgeschiedenis. Moeten zowel gelovigen als ongelovigen erkennen. Jouw geboorte, uw geboorte. Alle heilsfeiten uit de wereldgeschiedenis relateren zich tot het jaar nul voor of na Christus. Zijn geboorte, het scharnierpunt in de wereldgeschiedenis. Er is geen naam te bedenken in deze wereld. Geen naam. Die zo intens aanbeden wordt en tegelijkertijd zo intens vervloekt wordt als de naam van mijn kostbare Heer Jezus. Geen naam. Er zijn geloof ik 10.000 voornamen te kiezen die je uit kunt spreken. En het maffe is, alleen die naam van Jezus wordt er elke keer weer bijgehaald. Elke keer weer. Jezus. Bijzonder is dat De grote Hollywoodsterren en de grote staatshoofden en zo, ze komen en ze gaan, hè? Ze komen en ze gaan. Ze zijn eventjes volop in het spotlight en dan even een paar jaar later zijn we het bij wijze van spreken al vergeten. En het bijzondere is dat sommige van de allergrootsten der aarde, tenminste als je de geschiedenisboeken mag geloven, zoals een Napoleon, dat die zo blijk geeft van dat hij doorheeft wie Jezus werkelijk is en het belang en het gewicht van zijn leven voor de wereldgeschiedenis en vooral voor ons persoonlijk leven. Ik wil een citaat van hem aan je voorlezen dat mij trof. Napoleon, en dit zou hij hebben gezegd vlak voordat hij zelf is komen te sterven. Hij zegt: in mijn glorie heb ik scharen tot zulk een geestdrift gebracht, dat zij gelukkig waren voor mij hun leven te wagen. Maar om tot dat enthousiasme te brengen, hebben de soldaten toch mijn aanwezigheid nodig. Ik moest ze aanzien, ik moest ze toespreken, ik moest mijn overwicht laten gelden, en dan deed ik ze voor mij door het vuur gaan. En nu zit ik hier op deze rots. Waar is nu de man die voor mij strijdt en een koninkrijk voor mij verovert? Wie is mij trouw gebleven? Zo gaat het met grote mannen, met Caesar, met Alexander, men vergeet ons. Nauwelijks was Lodewijk de XIV gestorven of hij werd alleen gelaten in de sterfkamer en daar lag niet meer de grote gebieder, daar lag een lijk. Nog weinige dagen en het gaat mij net zo. O, wat een hemelsbreed onderscheid tussen de bestemming van Napoleon en Jezus Christus. Welk een kloof tussen mijn ellende en de eeuwige heerschappij van God. Al voor mijn dood is mijn werk een ruïne, terwijl dat van Christus, die 18 eeuwen geleden stierf, even levend is als toen hij dat verrichtte. En wat de tijd aangaat, deze heeft niet alleen het werk van Christus in ere gehouden, maar hij heeft het grote doen worden. Daar, want waar ter wereld u ook gaat, overal zult gij vinden een Jezus die wordt gepredikt, bemind en aanbeden. En waar is de mens voor wie, als hij gestorven is, de soldaten ter overwinning strijden? Ik leef nog en reeds hebben mijn legers mij vergeten. Alexander, Caesar, Karel de Grote en ook ik, wij hebben keizerrijken gegrondvest. Maar waar hebben wij onze macht doen rusten? Op macht en kracht. Terwijl Jezus Christus zijn rijk gesticht heeft op het fundament der liefde. En duizenden mensen zouden blij op ditzelfde ogenblik hun leven voor hem over hebben. Christus wilde dat de mensen hem zouden liefhebben. En dat is wat het moeilijkste verkrijgen is. Hij vraagt om het hart. Dat is wat hij wil bezitten. Hij vraagt niets anders. En hij verkrijgt het. En daarom besluit ik zijn godheid. Alexander, Caesar, Hannibal hebben met al hun genie schipbreuk geleden. Ze hebben de wereld veroverd, maar zijn er niet in geslaagd een vriend te hebben. De vereniging tussen Jezus Christus en de heilige en de zijne is heilig. Allen die werkelijk in hem geloven, hebben iemand lief die zij niet gezien hebben. Dat is voor het verstand onverklaarbaar. En dat is wat ik bovenal bewonder. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik overtuigd word van de godheid van Christus. Was getekend Napoleon Bonaparte. Ik ook, Napoleon. Ik ook. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik overtuigd word van de godheid van Christus. En samen met de herders. En samen met de wijzen. Rondom die kribben wil ik mijzelf klein maken, knielen en gelovend belijden. Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis, in onze duisternis. Maar nu mogen wij zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer. En bij u wil zijn. Elk moment. Voor u willen wij ons buigen. U willen wij aanbidden. U willen wij erkennen als onze Heer. Want u alleen bent waardig, heilig, rechtvaardig. U bent geweldig goed. voor ons allen. Amen.
dank u voor het leven, Heer, de adem van uw geest. Ik dank u, Jezus, voor uw bloed, dat reinigt en geneest. Ik dank u dat ik leven mag, niet ik, maar u. Ik dank u voor uw liefde, Heer, uw liefde maakt mij vrij. Ik dank u, Schepper, voor het licht, voor zon en sterren maan. Ik dank u, Vader, voor uw licht, dat schijnt in mij. Ik dank u dat ik leven mag, niet ik maar u in mij. Ik dank u voor uw liefde, Heer, uw liefde maakt mij vrij.
Maar als je verder kijkt naar wat doet die Jezus en wat heeft hij voor ons allemaal bewerkstelligd. Hè? Wat was het doel van zijn bestaan? Ja, dan, ik vind het zo mooi om daar ook bij stil te staan rondom deze periode. Dus vandaar, er is een stad met gouden straten vol van Jezus heerlijkheid. Lekker uit te zien in dat moment en goed te kijken, terug te kijken eigenlijk waarom hij hier was en wat hij allemaal gedaan heeft.
Het is een weg die
voordat we naar het laatste nummer gaan. Eigenlijk tijdens het intro. Knipoog naar Freddy, denk ik. Is er nog een moment om de gave te geven? Een collecte. Ik word nog even ingeseind door Jur, die er inmiddels is. Dat we in januari geen celebration hebben en in februari wel weer. En dan de tweede zondag van de maand, net zoals altijd. Jur, wie is er dan? Weet je dat zo uit je hoofd? Gerdien Lammers. Wordt weer heel mooi. Nou, voor het laatste lied. Het is een lekker vlotte, vrolijk kerstfeest allemaal. Ik vind dat altijd zo'n heerlijk nummer. Ik kan dat niet, niet zingen, zeg maar. Prachtig lied waarin we super blij mogen zijn dat die wonderbare raadsman geboren is. En namens de band, namens ons allemaal, namens de organisatie, wens ik jullie echt een heel gezegend kerstfeest. Waar we stil kunnen staan en echt kunnen kijken naar dat kleine kindje wat zulke grote daden heeft gedaan. Dus vrolijk kerstfeest iedereen. Zullen we eerst de mannen doen en dan wij als vrouwen het antwoord? Dat is leuk.
Thank you.